Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 22 en daarvan het eerste en het derde vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij? Psalm 22, vers 1 en 3. zingen wij na de wet, Psalm 6, vers 6. Uw strenge geeselroede maakt mij van het zuchten moede. Psalm 6, vers 6. Nadat we ons ook deze morgen gesteld hebben voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen Jozua 5, de versen 13 tot en met 15, en vervolgens Richteren 2, de eerste 5 versen. Jozua 5, vers 13 tot en met 15, en daarna Richteren 2, de versen 1 tot en met 5. In Jozua 5, vers 13 tot en met 15, komt Gods heilig en onfeilbare woord als volgt tot ons. Voorts geschiedde het als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en zag toe, en zie, er stond een man tegenover hem, die een uitgetogen zwaard in zijn hand had. En Jozua ging tot hem en zeide tot hem, zijt gij van ons of van onze vijanden? En hij zeide, nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren, ik ben nu gekomen. Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en bad aan en zeide tot hem, wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Toen zeide de vorst van het Heer des Heren tot Jozua, trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed alzo. En dan Richteren 2, vers 1 tot en met 5. En een engel des Heren kwam opwaarts van Gilgal tot Bochim. En hij zeide, ik heb ulieden uit Egypte opgevoerd. En u gebracht in het land dat ik uw vaderen gezworen heb. En gezegd, ik zal mijn verbond met ulieden niet verbreken in eeuwigheid. En ulieden aangaande, gij zult geen verbond maken met de inwoners deze lands. Hun altaren zult gij afbreken. Maar gij zijt mijner stem niet gehoorzaam geweest. Waarom hebt gij dit gedaan? Daarom heb ik ook gezegd, ik zal hen voor uw aangezicht niet uitdrijven. Maar ze zullen u aan de zijden zijn en hun goden zullen u tot een strik zijn. En er geschiedde als de engel des Heren deze woorden tot alle kinderen Israëls gesproken had, zo hief het volk zijn stem op en weende. Daarom noemde zij de naam dier plaats Bochim. En zij offerden aldaar de Heren. Tot zover. Laten we samen bidden. Heere, we hebben Christus kruiswoorden gezongen. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En diezelfde zaligmaker heeft tegen Israël gezegd, ik zal mijn verbond met u niet verbreken tot in eeuwigheid. Geef ons oog, Heer, vanmorgen, voor de gekruisigde Christus. En we zullen slechts dan op hem zien, als we zelf wegzinken in de zonde. We hebben zojuist uit uw mond vernomen dat de zonde een strik is. Zoals een vogel in een strik vliegt en er niet meer uit kan komen. Een wild dier in een strik loopt en er niet meer uit kan komen. Een martelgang, om uiteindelijk of door de jager gedood te worden, of de hongerdood te sterven. De zonde is een verwoestende macht. En dan weet u, Heer, of er vanmorgen jongeren of ouderen zijn, die in de strikken van de zonde zitten. Doe ze zien op Christus. Die de helse smarten wilde doorworstelen. Doe ze zien op Christus. Die van zijn vader verlaten wilde zijn. toen ze zien op Christus. De volle toorn van God over de zonde gedragen heeft, doorleden heeft. Toen ze zien op Christus, die het kon en mocht zeggen, ik zal mijn verbond tot in der eeuwigheid met u niet verbreken. Want dat alleen doet de banden van de zonde verbreken. Dat alleen. Hij die er hing in de Godverlatenheid is de sleutel om de deuren van de kerker te openen, om gevangenen vrijheid te verkondigen. Wat is het een bittere les, Heer, als wij het moeten verliezen van de zonde. Maar wat is het een zalige les, als we erkennen, ik heb het verloren. Ik heb er één nodig die sterker is dan de zonde. Die sterker is dan die sterk gewapende. O, we belijden u, Heere, dat we vaak zo met een euforie door het leven gaan, met zo'n optimistische stemming. In plaats van dat we ons eigen hart kennen en de arglistigheid van ons bedorven bestaan. Want dat doet ons vluchten tot de Heere Jezus. Schuilen in de schaduw van het kruis. Geef dan vanmorgen de stem van deze engel des Heren te horen. Hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen, haar kuikens. En wilt u nu vanmorgen, Heren, ons hart vermurven, onze wil ombuigen, zodat we graag willen schuilen bij Christus, om in zijn wonden het leven te vinden, om door zijn kruisdood eeuwig te leven, om door zijn kracht de stad verderf te verlaten en uit de buurt te blijven van de zonde, want ook naar ontvangen genade is de zonde zo raadselachtig. Doe ons onszelf kennen, Heere, opdat we ons boven niemand zullen verheffen, opdat we zullen roepen vanmorgen, o God, bewaar me. Bewaar me voor mezelf. Want als u me even loslaat, ben ik tot alles in staat. Wat een les, Heer, om te leren dat ik zonde ben. En dat mijn natuur verdorven is. We hebben het nodig om te tuimelen, Heer, om onderuit te gaan. Elke keer opnieuw. Opdat we ons niet zouden verheffen. Dat we alleen maar zouden belijden. Als we anders in struikelen. O God. U bewaarde me dit keer. U bewaarde me dit keer. Wilt u vanmorgen uw woord zegenen, Heer. We hopen er vanavond met onze jongeren over door te spreken. Heer, wilt u onze jonge vrienden een honger geven naar uw woord. Ik hoop zo, al ligt het hem niet in het getal, maar dat de pastorie uitpuilt. Als het ware van alle landen komen, dat ze gehoord hebben, er is voedsel in Egypte, er is brood in Egypte. Mag vanavond, Heere, zo de pastorie ook een korenschuur zijn. Van evangelie. En dat onze jonge vrienden nu honger hebben. Ah, dat hebben ze. Dat hebben we allemaal. Maar we denken dat we de honger kunnen stillen met het brood van de wereld. En dat is niet waar. Dat is een leugen. Dat houdt de duivel ons voor. Want in de wereld vinden we geen vrede voor ons geweten. Alleen bij u, o Heere Jezus. Wil ook het werk van de zondagschool zegenen. Straks mag weer op een eenvoudige wijze uw woord verteld worden aan onze kinderen. We dragen alle kruis- en rouwdragenden aan u op. We moeten zelf er iets van kennen. Willen we er ook over mee kunnen praten. U bent de medelijdende hoge priester in alle dingen verzocht, uitgenomen de zonde. Wilt u alle smart heiligen? Julia Cornet dragen we ook in het bijzonder aan u op. Zij moet aanstaande vrijdag een polyklinische ingreep ondergaan. U het meisje bewaren, Heer. En als opnieuw op de harten ook van deze jonge ouders klopt, doen ze uw stem horen. Dat ze in deze weg hun kinderen werkelijk in uw handen mogen laten. Want daar zijn ze het veiligst. Heer, is hier zo in gunst op ons terneren vanmorgen. Help ons in het luisteren en spreken. Om Jezus wil. Amen. Laten we samen zingen Psalm 81. De versen 10, 11, 12 en 13. Psalm 81, de versen 10, 11, 12 en 13. met Gods hulp willen wij stilstaan bij Richteren 2, vers 2b. Richteren 2, vers 2b. Deze woorden: waarom hebt gij dit gedaan? Wij letten in de eerste plaats op de engel des Heren. In de tweede plaats op het raadsel van de zonde. In de derde plaats op zij die wenen, huilen. De engel des Heren, het raadsel van de zonde en zij die wenen, huilen. Het Bijbelboek Richteren begint zo mooi. Als Jozua, de leider van het volk van Israël, gestorven is, dan gaan de Israëlieten vragen aan de Heere: hoe moet het nu verder? Dat is toch prachtig? Hoe moet het nu verder? En dan geeft de Heere de opdracht om de volkeren uit te roeien. Stam na stam moet het werk doen. De Heere wil dat niet één van de oorspronkelijke inwoners van het land Kanaan blijft leven. Een goed begin. Maar wij kunnen vanmorgen leren dat een goed begin nog niet alles is. Het mag ons wel doen beven. De Heer Jezus heeft later gezegd: wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Want wat zien wij gebeuren in datzelfde eerste hoofdstuk? Dat de verschillende stammen van Israël hun werk maar half doen. En elke keer lees je dat een stam de inwoners niet verdreef. Ze begonnen wel aan de uitroeiing van de oorspronkelijke inwoners van Kanaan, maar ze gingen er niet mee door. Overal lieten ze kleine groepjes in leven. Wat maakt dat nu uit, hè? Die paar mensen, die kunnen toch geen kwaad vormen. Die kleine zonde. Dat ene keer kijken geeft toch niks. Die ben je toch wel de baas. Nee, met grote zonden moet je breken. Maar een kleine zonde is toch niet zo erg. Ja, het is waar, de Heer had gezegd: alle inwoners. Maar ach, als er nu her en der nog één of twee of een tiental blijven leven, wat maakt dat nou uit? Domme Israëlieten. Maar ik dan? Roei ik alle zonden uit? Of laat ik er ook nog hier en daar één of een paar in leven? Israël had gebrek aan moed, had een falend geloof, waren ongehoorzaam. gesloten compromissen. Is te begrijpen. 40 jaar woestijnreis achter de rug. Maanden moeten vechten. Het is te begrijpen dat ze moe geworden zijn. Het is te begrijpen, jongen, dat je moe wordt om te vechten tegen de zonde, terwijl je het elke keer weer verliest van de zonde. Maar daarom is het nog niet goed. Al zouden wij er misschien begrip voor op kunnen brengen, God niet. En ineens is hij daar. De engel des Heren. Wat een wonder, hè? Ineens is hij daar. Ik lees niet dat het volk haar knieën buigt en dat ze roepen, o God, bekeer ons. Ik lees niet dat zij roepen, o God, help ons. Ineens is hij daar. Daar begint hoofdstuk 2 mee. En een, of de engel des Heren, kwam opwaarts van Gilgal. Die trouw houdt. Al heeft die engel nog niks gezegd, alleen zijn verschijning is al een teken dat de Heere zijn volk niet loslaat. Alleen zijn zijn is al een bewijs dat God zijn volk niet loslaat. Misschien is het u opgevallen, in vers 1 staat een engel des Heren en even verder de engel des Heren. In het Hebreeuws kan allebei. Het is lastig om te kiezen. Onze Statenvertalers vertalen de ene keer ook met een en de andere keer met de. Toch denk ik dat het goed is om te vertalen met de engel des Heren. Want het is een unieke engel. Er is er maar één. Het is niet één van de vele gedienstige geesten die de Heer gelijk gehoorzamen als hij een bevel heeft, dat meegedeeld moet worden aan de mensen. De engel des Heren. Wie is hij toch? Aan de ene kant voert hij Gods bevel uit. En aan de andere kant krijgt en neemt hij ook goddelijke eer. Dat zie je bijvoorbeeld als deze engel verschijnt aan de ouders van Simson. En als hem een offer wordt gebracht en hij in die vlam opwaarts gaat naar de hemel. Kanttekenaren zeggen dan ook onomwonden, het is de Zoon van God. De Heere Jezus verschijnt. Dat is wat gebeurt in het evangelie. O, als God in majesteit zou verschijnen, dan zou dat zondige volk voor God niet kunnen bestaan. En nu zendt die heilige God zijn Zoon. Zijn Zoon. O, zeker, dat woord is zo dadelijk vlijmscherp. We moeten niet meden dat de Heere Jezus met een andere boodschap zou komen. Hij is de gezondene van zijn Vader. En hij spreekt namens zijn Vader. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Hij openbaart de raad van zijn Vader, de gedachten van zijn Vader. Maar toch, dat God spreekt door de Zoon, dat is al een boodschap op zich. Want hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. En ten laatste van allen zond hij tot hen zijn Zoon, Want, hij dacht bij zichzelf, ze zullen mijn zoon ontzien. Ze zullen hem horen. Dat is het dus. Als deze engel verschijnt. Dan zit daarachter dat God hoopt, mag ik het zo zeggen, is heel menselijk. Maar God hoopt dat ze naar hem zullen horen. En de engel des Heren kwam opwaarts. Dus de Heer Jezus in een oud-testamentische gestalte. Dat betekent hij komt, maar hij gaat ook nog weer weg. En dan lees ik in Hebreeën 1. Ten laatste van allen sprak hij, de Vader, tot ons door de Zoon. Als het woord vlees geworden is. Dan gaat de Heer Jezus nooit meer weg. Nooit meer. Onder het Oude Testament heb je offers, heb je schaduwen, heb je typen van de Heer Jezus. En zelfs de engel des Heren een verschijning van de Heer Jezus. Maar het is elke keer maar tijdelijk. Dat is weg. Het zou best wel indrukwekkend zijn, hè? Als vanmorgen de Heer Jezus zo verscheen, toch? Ineens zo'n heilige engel hier in de kerk. Dat zou je later aan je kinderen nog vertellen. En aan je kleinkinderen nog vertellen. Dan zou misschien je kleinkind zeggen van, opa, was u daarbij? Toen die engel daar kwam, de dominee was aan het preken en ineens stond daar die engel voor in de kerk. Zo indrukwekkend. Zo majesteitelijk. Als je dat zou meemaken in je leven, dat zou je nooit meer vergeten. Als dat nog eens zou gebeuren. Maar dat gebeurt niet meer. Of gebeurt het toch wel? Jazeker. Diezelfde engel is er ook vanmorgen. God spreekt nu door middel van zijn woord tot ons. Daar is dus bij God geen onderscheid. Dat maken wij. Omdat wij graag zoiets opzienbarends willen. Maar God spreekt door middel van zijn woord. En als ik dat hoor, dan is het opzienbaar. Ga je helemaal ondersteboven. Als je zijn woord hoort. Zomaar ineens. Het volk had er niet om gevraagd. Zomaar ineens komt vanmorgen dat woord Gods tot ons. Heb ik helemaal niet om gevraagd. De Heer heeft ervoor gezorgd dat ik op het erf van het verbond geboren werd. De Heer heeft ervoor gezorgd dat ik hier vanmorgen ben. En dan komt die engel des Heren tot ons. Nee, niet meer in die verschijning zoals toen. Maar nu in het gewaad van zijn woord. Niet minder. Anders niet minder. Anders niet minder. De engel des Heren. De Heer Jezus. Na de verlossing uit Egypte. En als Israël eenmaal gezetteld is in het beloofde land. Dan treedt die engel steeds meer op de achtergrond. Want God woont in de tabernakel. En straks woont hij in de tempel. En dan zendt hij zijn profeet. En onder het Nieuwe Testament nog een keer. Zijn woord spreekt tot ons door middel van zijn woord. En de engel des Heren kwam opwaarts van Gilgal. Waarom juist vandaar? Waarom wordt die plaatsnaam genoemd? Dan moet je thuis maar eens lezen in Jozua 4 wat er gebeurt. Gilgal is eigenlijk de eerste plaats in het beloofde land waar het volk van Israël haar tenten opslaat. Ze zijn zojuist door de Jordaan getrokken. De Heer heeft op een wonderlijke wijze dat water van de Jordaan gesplitst en een pad gemaakt, zoals vroeger door de Rode Zee. En dan wil de Heer dat na 40 jaar het volk weer besneden wordt, juist te Gilgal. Dat was al die jaren niet gebeurd. Het teken van Gods verbond. En wat lees ik in datzelfde hoofdstuk? Dat men daar ook voor het eerst het Pascha gaat houden. In het beloofde land. Dat is ook het teken van Gods verbond. Dat de Heere hen door een sterke hand heeft uitgevoerd uit Egypte. En heeft verlost van de macht van Egypte. Dus elk woord wat deze engel spreekt. Spreekt hij tegen de achtergrond van de verlossing uit Egypte. En spreekt hij in het raam van dat verbond dat God met zijn volk heeft gemaakt. Zal ik het allemaal vast verklappen? Daarom is de zonde zo'n raadsel. Daarom zegt deze engel eigenlijk zo verbaasd. Waarom hebt gij dit gedaan? Kom er zo weer op terug. En dan kunnen we het nu vast onthouden. Dus als deze engel gaat spreken, als de Heer Jezus gaat spreken, dan doet hij dat vanaf Gilgal. Waar het volk weer besneden is. Waar het Pascha weer gehouden is. Waar de zichtbare tekenen zijn van Gods verbond met Israël. En daarom dat raadsel van de zonde. Waarom hebt gij dit gedaan? Israël verlost uit de slavernij van Egypte. En gebracht in het beloofde land. Wat wil dat zeggen? Wel, God doet wat hij zegt. God heeft zijn woord gehouden. En waarom, Israël, verbreekt u dan uw woord? Het raadsel van de zonde. Begrijpen wij wie er spreekt? De engel des Heren? En op welke wijze hij spreekt? Lees maar met mij mee in vers 2. En u lieden aangaande, gij zult geen verbond maken met de inwoners van dit land. Hun altaren zult gij afbreken. Dat betekent heel eenvoudig, de Heere zegt, jullie mogen geen goden dienen van de Kanaanieten. Ik alleen ben God. En dan moeten wij vers 2 niet lezen als een voorwaarde. Het is dus niet zo dat de Heere zegt, als jullie breken met die zonde, dan zal ik mijn verbond maken met jullie. Nee, zo stond het toch niet. In vers 1a zegt de Heere, ik zal mijn verbond met jullie er niet verbreken in eeuwigheid. En dan komt het wonderlijke en jullie den aangaande. Dus dat is geen voorwaarde, maar dat vloeit daaruit voort. Dat is Gods recht op zijn volk. Zie je wat er gebeurt? De Heere zegt van, ik heb jullie verlost uit Egypte. En ik heb jullie gebracht in het beloofde land. Daar zijn jullie gekomen als een vrij volk. Verlost. En daarom heb ik recht op jullie. Dat jullie mij alleen dienen. Daar heb ik recht op. God heeft recht op mij. En als hij ons vanmorgen aan onze schuld ontdekt, dan vallen we zijn recht toe. Dan zeggen we, amen, u hebt recht op mij. Ja, dat geldt voor ons allemaal. God heeft recht op ons. En niemand heeft vanmorgen het recht om onbekeerd te zijn. Dat geldt in het bijzonder als wij gedoopt zijn. Dan zegt God, je hebt er geen recht op om de zonde te dienen. Om andere goden te dienen. Om een altaar te laten staan. Want ik heb recht op je. Ik heb je beloofd het eeuwige leven. Het geldt heel in het bijzonder. Als wij vrijgekocht zijn, kinderen van God. Dan heeft God recht op ons. De catechisme zegt het zo mooi in zondag 5. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Wie? Wie valt Gods recht toe? Je zegt, Heere, u hebt mij zoveel gegeven en ik ben ontrouw. Ik heb het verdiend. Tijdelijke straf. Eeuwige straf. En heb je gezien dat die engel spreekt? Is er dan nog een middel om wederom tot genade te komen? Is er nog genade? Die engel die komt daar vanaf Gilgal. Heeft twee betekenissen. God laat zien, ik heb je verlost. En ik heb je gebracht in het land van de belofte. Ik heb mijn woord waar gemaakt. En God laat zien dat er een eeuwig verbond is. Jongens, luister eens. Ik heb het al vaker gezegd. Maar begrijp je. Ik kan met de zonde niet breken. Begrijp je nu dat het erom gaat dat we het eerlijk vertellen? Heere, ik heb het verdiend dat u mij straft. Maar dat God dat nu vanmorgen tegen ons zegt, niet om ons te verderven en neer te slaan. Maar omdat we zouden roepen om genade. En wat is nu genade dat je niet verdiend hebt? Maar dat God goed is voor een rechteloos mens, dat is genade. Dat je de zonde niet verkleint. Dat je er niet wat van afdoet. Maar dat je je mond houdt als het gaat om die straf. Dan moet ik die straf billijken. Want dat is eerlijk. Maar Heere, u bent genadig. U hebt een verbond gemaakt tot in der eeuwigheid. Daar pleit ik op, Heere. Op uw eigen barmhartigheid, op uw eigen hart. Niet om iets in mij. Ik wil de omstandigheden niet verkleinen en niet verzachten, want ik heb gezondigd, Heere. Dat is wat de Heere wil. Als hij vanmorgen door de mond van zijn zoon tot ons spreekt. Dat evangelie, dat geeft ons privilege. Dat geeft ons voorrecht. Het evangelie zal nooit zeggen, ach wat ben u toch een zielig mens. Nee, dat evangelie zegt, u staat schuldig. Maar het evangelie zegt ook schuldige mensen, die kunnen vergeving ontvangen. Dat is het. Ik heb recht op u. En u hebt zich onttrokken aan mijn recht. Zeg het nou toch eerlijk. Dat heb ik gedaan. Maar Heere Jezus, ontfermt u zich over mij. Zo ineens stond daar de engel des Heren. Hey, op een dag, dan staat hij daar zo ineens, als een teken in de lucht.
Maar dan is er geen genade meer. Echt niet. Dan is het voorbij. Op de jongste dag. Dan komt deze engel terug om te oordelen de levenden en de doden. Nu is er nog genade. Dan is het voorbij. Onze tweede gedachte. Het raadsel van de zonde. Lees maar met mij mee wat die engel zegt, wat de Heere Jezus zegt. Hij zegt, waarom? 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 Dat is een vraag die vertolkt het onlogische, het onbegrijpelijke. Kom er niet uit. Je loopt vast. Waarom? Die vraag kennen we wel. Hè? De vraag naar het lijden. Waarom? Waarom moet mij dat overkomen? Waarom ik? Ik kom er niet uit. Wij hebben op heel veel vragen geen antwoord. En het feit dat de Heere Jezus deze vraag hier laat staan, spreekt boekdelen. De Heere Jezus reikt ons niet zomaar even een antwoord aan, dat is te goedkoop. Waarom hebt gij dit gedaan? Is er een jongen of een meisje die met die waarom-vraag worstelt? Gods leiding in je leven. Niet altijd eenvoudig. Eigenlijk meestal niet. En ik kan het ook heel makkelijk, nou ja. Maar ik kan natuurlijk wel zeggen vanaf de preek, zo, ja, het komt omdat we gezondigd hebben. Daarom is al het lijden. Maar dat is toch te kort door de bocht. Waarom? Er kan een zee van leed achter schuil gaan. Een zee van worstelingen met God en je komt er niet uit. En toch gezongen. Ik roep, maar u antwoordt niet. Waarom niet? De vraag naar de zonde vallen. Waarom heeft God dat toegelaten? Ja, categorisatie zeg ik. God wilde dat we een vrije wil zouden hebben. Dat we geen machine zijn, maar dan waren we altijd slaaf geweest. Tuurlijk, dogmatisch heb ik best wel antwoorden. Maar daar kun je toch wel mee zitten. Die zonde is zo verwoestend. We hebben juist deze week die geschiedenis van Farao's verharding gelezen. Waarom? Die man had ook gevoeld, net als u en ik. Ja, had hij moeten buigen? Ja, hij zegt zo. Die andere kant is er ook. Ik kom er niet uit. Ik weet het gewoon niet. Ik heb er niet altijd een pasklaar antwoord op. Dan is God veel wijzer dan ik ben. Veel hoger dan ik ben. Veel verstandiger dan ik ben. We moeten niet zomaar één op één vraag en antwoord geven. Dat kan niet. Dus die waarom-vraag, die is zo herkenbaar. En vaak komt die waarom-vraag uiteindelijk uit een opstandig hart. Je komt er niet uit en je wordt boos. En je zegt, waarom, heren? Waarom ik? Waarom gaat het bij die ander goed? En bij mij niet. Waarom moet mij dat overkomen? Je kunt er niet onder buigen. Je kunt er niet onder bukken. Ik laat het zo staan. Ook met je boosheid. Ook met je opstand. Ik veroordeel het niet. Ik kom het tegen in mijn eigen hart. En, ik zeg niet maar, ik zeg en. En luister. Dus je met je boze, opstandige hart. Met het lijden wat er achter schuil gaat. En luister vanmorgen. Naar de Heere Jezus. Hij zegt waarom. Dat is de moeite waard. Ik ga eerst naar die tweede keer dat de Heere Jezus waarom zegt. Dat is op het kruis. Daar hangt hij. De mensen hebben hem verlaten, maar zijn vader was nog steeds bij hem. Vader, vergeef hen. Ze weten niet wat ze doen. Toen werd het donker. Niet alleen in de natuur, maar ook in de ziel van de Heer Jezus. Toen trok God met zijn gunst zich terug. En hij stond voor zijn eigen kind. Het zwaard. Voor zijn toorn. En de vader doorstak zijn kind. En toen riep de Heer Jezus in verbijstering uit. Waarom? Zo onlogisch. Ik begrijp daar eigenlijk niks van wat daar gebeurt op Golgotha. En toch weet ik nog genade een heel klein beetje wat daar gebeurd is. Waarom? Dat is de vraag van de Heer Jezus. Die hij stelt aan zijn God. Waarom verlaat gij mij? Ik die het voorwerp van uw vermaak was. Ik die geen zonde heb gedaan nog gehad. Ik die uw eer op het oog heb. Ik die uw deugen verheerlijk. Ik die uw wil gedaan heb. Waarom? Dat kan ik niet zeggen. Heb ik God verheerlijkt? Heb ik zijn wil gedaan? Heer Jezus wel. En de Vader doorsteekt. Het gaat dieper. Het gaat dieper. Zo diep. Dat ik het niet meer peilen kan. Waarom? Roept de zoon uit. En hij krijgt geen antwoord. Denk er goed om. God geeft soms geen antwoord. En dat zorgt voor een conflict in de ziel van de Heere Jezus. En nu stelt de Heere Jezus voor de eerste keer die waarom vraag. Dus er is een conflict in de ziel van deze engel. Een conflict. De Heer Jezus vindt het zo onlogisch wat Israël doet. Ik spreek het heel menselijkerwijs uit. Maar hij begrijpt het niet. Waarom? De zonde is een raadsel. Waarom heb jij dit gedaan? Waarom heb je nu die Canaanieten laten leven? En waarom heb je nu de goden van de Canaanieten gediend? Sportgod. De god van de onzedelijkheid. Waarom? Maar weet je wat een afgod is? Het is alles wat wij boven of zelfs naast God stellen. De Heer Jezus schudt als het ware zijn hoofd. Ik begrijp het niet. Is er bij mij dan geen leven? Is er bij mij dan geen zaligheid? Is er bij mij dan geen vrede? Heb u dan iets tekort gehad bij mij? Heb ik dan niet als een getrouwe man u verzorgd? Waarom? Ik begrijp het niet. Ben ik dan al die 40 jaar niet bij u geweest in de woestijn? Heb ik u dan niet elke morgen het manna gegeven? Heb ik u dan niet water uit de rotssteen gegeven? Heb ik er dan niet voor gezorgd dat u vlees te eten kreeg? Heb ik u dan niet beschermd tegen de vijanden? Heb ik u dan niet beschermd tegen de hitte van de dag en de kou van de nacht? Heb ik er dan niet voor gezorgd dat uw kleding niet versleet? Heb ik u dan niet geholpen met de verovering van het land? Waarom? Ik begrijp uw zonde niet. Ik begrijp het niet dat u mij verlaten hebt. Ik begrijp het niet dat u andere goden gediend hebt. Ik begrijp het niet. De Heere Jezus is in conflict. Begrijp je? Nee, dat is niet te begrijpen. Zonde is een raadsel. De zonde is zo onlogisch. Want de zonde is maar niet iets dat je iets per ongeluk verkeerd doet. Omdat we nu eenmaal niet volmaakt zijn. Als de Bijbel het woordje zonde gebruikt. Dan is dat altijd zondigen tegen. Een goedend God. Adam, waarom? Waarom was het dan niet goed in het paradijs? Heb ik je dan niet volmaakt geschapen, Adam? Had je dan niet genoeg aan al die bomen waarvan je mocht eten wat je wilde? Heb ik je dan niet een lieve vrouw naast je gegeven? Was dan mijn vrede, mijn vreugde, mijn zaligheid niet in je hart, Adam? Waarom moet je nu juist naar die ene verboden vrucht grijpen? Waarom, Adam? Dat is wat de Heere Jezus ons vanmorgen vraagt. Waarom hebt gij dit gedaan? Waarom? Kom, jonge vriend. Waarom zoek je je geluk in de wereld en niet bij wat de Heere je beloofd heeft? Je hebt het teken toch aan je voorhoofd. Ik heb net geprobeerd uit te leggen, Gilgal, hè? Dus elk woord wat de Heere Jezus zegt, staat in het raam van de verlossing uit Egypte. En dat ze gebracht zijn in het beloofde land. Heb ik dan niet gedaan wat ik beloofd heb? Heb ik reden gegeven om andere goden te dienen? Waarom? Zonde is een raadsel. En als je er goed over nadenkt, dan heb je eigenlijk geen reden voor de zonde. De zonde is redeloos en onredelijk. En juist over dat onredelijke nodigt de Heer ons uit om verantwoording af te leggen. Kijk, jongens, als er nou iemand op school is die je gewoon voortdurend pest, en je wordt zo kwaad dat je bam een keer uithaalt, ja, dan kun je het nog begrijpen. Niet goed, maar dan kun je het nog begrijpen. Dan kun je nog zeggen, ja, hij heeft me gewoon nu dagen getergd en gepest. Ik ben zat, en dan bam, haal je uit. Heb ik je dan gepest, vraagt de Heer. Heb ik het dan verkeerd gedaan? Onredelijk zoals wij ons misdragen tegenover een goedend God. Een zinvol argument? Denken we straks ermee weg te komen als we voor zijn rechterstoel staan? Waarom? Opvallend genoeg heeft de Heere Jezus geen oplossing voor het raadsel van de zonde. Hij laat het raadsel staan. Toch? Waarom? Hij laat het staan. Hij komt er niet uit. Als het ware één onverteerbare brok. De vraag naar het vanwaar de zonde komt, ligt ons wel. Doet de catechismus ook, hè, in zondag 3. Heeft God soms de mens boos en verkeerd geschapen? Dat zou mooi zijn. Kijk, als God nu Adam anders had geschapen, zonder een vrije wil, en dan hadden we heel die ellende van die zonde niet gehad, dan was er geen hel geweest, hè, dan is het weliswaar, dan hadden we niet anders gekund, maar het was toch schitterend in het paradijs, dan waren we allemaal geboren, en allemaal als slaven van God, dan hadden we het uitstekend gehad. Nou, je voelt wel aan dat al dit soort argumenten helemaal niet over de eer van God gaan, maar alleen maar om je eigen hachje te redden. Is het toch prachtig als ik nou eens iets zou kunnen ontdekken in Gods schepping wat fout was. Maar dat kan niet. Want elke dag zei de Heer, het was goed. En aan het einde zei hij, zeer goed. Dus er zit geen manco in de schepping, in het schepsel. Waarom? Ja, de zondeval begon in de hemel, een goede engel. En Adam liet zich verleiden, een goed mens. Waarom? Ik weet het niet. Ik wil wel met u lezen vers 2. Maar gij zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest. Wat is dat? Heel eenvoudig. Dat je niet luistert en dat je niet gehoorzaam bent naar en aan het woord. De Heer Jezus, hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is het raadsel van de zonde. Waarom we de Heer Jezus laten staan vanmorgen. Onze laatste gedachte. Zij die wenen. Want dat betekent de naam Bogim, huilen. Zij die huilen. Dus mensen huilen. Als ze de woorden van deze engel horen, beginnen ze allemaal te huilen. Nou, dat zou ik wel willen. Dat dat vanmorgen gebeurde. Soms dan ben je zo hard, dan zou je wel 1000 euro voor een traan willen geven. Kon ik nog maar eens huilen, zoals ik vroeger kon huilen. Kon ik mijn hart nog maar eens uitstorten, zoals ik vroeger mijn hart kon uitstorten voor de Heer. Bogim, zij die wenen, huilen. Elke stap in het beloofde land was een stap in het vlees geworden woord. Wat betekent dat, dominee? Heel eenvoudig. Elke keer dat ze dus daar in Kanaan liepen, ervoor is het. God doet wat hij zegt. Dat is het, hè. God doet wat hij zegt. Hij maakt waar wat hij belooft. Ze waren vrij. En de mensen na de Tweede Wereldoorlog, die schrokken nog als er een gewoon passagiersvliegtuig overvloog. Dat hebben wij niet meer. Maar die waren het gewend, hè? Die vijandige bommenwerpers van Duitsland. Dus je kroop eigenlijk van angst ineen. Ze konden eigenlijk bijna niet geloven dat ze vrij waren. Maar ze waren vrij. En elke dag vrij. En ze wenden misschien wel aan de vrijheid. Kinderen van God, was het voor u geen raadsel toen u naar ontvangen genade weer afdwaalde? Waarom? Was het voor u geen raadsel dat u weer het geluk zocht op de plaats waar de Heere u had geleerd dat daar het geluk niet te vinden is? Waarom? Weet het toch. God heeft ons toch getrokken uit die boze wereld. En hij heeft ons toch laten drinken van die fontein die geopend is. Waarom wil ik nu steeds terug naar de vleespotten van Egypte? Bogim. Niemand weet waar die plaats gelegen heeft. Niemand. We weten dat die plaats er geweest is, maar waar is ons onbekend? Ik lees van Esau dat hij geen plaats van berouw vond, hoewel hij die met tranen zocht. Het ging Esau niet om de Heere Jezus. Het ging Esau om wat hij kwijtgeraakt was. Omdat Jacob zijn broer hem te slim was geweest. Daarom huilde hij. Hij huilde eigenlijk van machteloosheid. Hij huilde van woede. Hij huilde niet omdat hij zo verachtelijk met Gods verbond was omgegaan. Daarom huilde hij niet. Geen droefheid naar God. Waarom men hier huilt is ook niet helemaal duidelijk. Ze hebben wel geofferd, dat lees je in vers 5. Daarom noemden zij de naam dier plaats Bogim en ze offerden al daar de Heere. En dat offer dat wijst erop dat ze iets ervan gevoeld hebben. Wij hebben vergeving nodig, wij hebben verzoening nodig. Dus er zal een bepaald schuldbesef geweest zijn. Wat we wel weten is dat hun berouw van korte duur was. Want even verderop vallen ze weer in dezelfde zonde. Calvijn leert ons dat boete levenslang is. Daar kun je Gods kinderen aan herkennen. Elke keer is daar weer boete. Als daar geloof is, dan is daar ook verootmoediging. Waar komt die boete vandaan? Wel, in Israël en in mij is niets te vinden wat de Heere aangenaam is. Als er vrucht is, dan is die uit God. En daarom vindt Gods volk uit genade een plaats van berouw. Is dat een wonder, hè? Als de Heer je opnieuw op de knieën brengt. En dat je je hart mag uitstorten. En dat je schuld mag belijden voor de Heer. Wanneer heb je berouw? Jongens, willen jullie 2 Korinthe 7 vers 14 thuis lezen? Met de kanttekeningen. 2 Korinthe 7 vers 14 gaat over de droefheid naar God. En dan zeggen die kanttekeningen met de kennis van de vergeving van zonden. Dan krijg je berouw. Als je ziet dat de Heere vergeving van zonden beloofd heeft. Toch? Dat doet Nathan aan David, hè? Ook zijn uw zonden u vergeven. En dan breekt het hart van David. Dan dicht hij Psalm 51. Dan heeft hij berouw. Dus je kunt nooit berouw hebben zonder enige kennis aan de Heer Jezus. Zonder dat je een klein beetje weet de Heere wil vergeven. Jona zei het, ik wist dat u barmhartig was. En die jongste zoon wist het ook van zijn vader. Daarom is hij opgestaan en naar zijn vader gegaan. Waarom? Daarom, vers 3. Daarom heb ik ook gezegd, ik zal hen voor uw aangezicht niet uitdrijven. Maar ze zullen u aan de zijde zijn en hun goden zullen u tot een strik zijn. Nou, dat lijkt natuurlijk niet positief. Maar dat is het wel. Want als je verderop leest, in vers 22 bijvoorbeeld, dan lees je dat God die Kanaanieten gebruikt om Israël te beproeven of het Gods weg houdt. En in hoofdstuk 3 vers 2 lees je dat God die Kanaanieten laat leven om Israël te leren strijden. Ja, wij moeten in het nieuwe leven er goed op rekenen dat zondigen tegen de genade nooit goedkoop is. Nooit goedkoop is. We gaan afronden. Waarom hebt gij dit gedaan? Dat is de vraag die de Heere Jezus in ons midden legt. Dat is ook een plaats van berouw, gemeente. En beleid God uw schuld. U zegt waar? Waar moet ik een plaats van berouw zoeken? U moet niet met berouw komen, dat zeg ik niet. U moet een plaats van berouw zoeken. Waar? Waar het waarom over uw zonde verzoend is. In het waarom aan het kruis. Begrijp je dat? Heer Jezus zei, waarom verlaat gij mij? Om dat onbegrijpelijke wonder. Omdat God vanmorgen zondaren wil. En als je dat ziet, dan breek je hart. Ik ga het nog een keer zeggen. U moet niet met berouw komen, want dat heb ik niet. Zoek een plaats van berouw. En waar is dat? God klaagt ons vanmorgen aan. Waarom doet gij dit? Waarom hebt gij dit gedaan? En dat waarom, dat is verzoend in het waarom van de Heere Jezus. Waarom verlaat gij mij? Om vanmorgen de deur open te zetten voor zondaren. Voor mensen die iets gedaan hebben waar je geen zinnige reden of verontschuldiging voor kunt bedenken. Hoor je het? Geen één zonde goed praten. Als ze zijn walgelijk. God zegt, kom maar. Dan zal ik ze vergeven. En dan breek je hart. En een gebroken hart. En een verslagen geest. Zal God niet verachten. Psalm 51 vers 9. Gods offers zijn een gans verbroken geest. Door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. Psalm 51 vers 9. Eindigen we in mijn gebed. David had zoveel vrouwen. Zo verbijsterend onlogisch. Toen zijn hart ontvlamde voor Bathseba. Nee, we verwijten David niets. Dat is uw werk. En dat hebt u vanmorgen ook ons gedaan, een aanklacht. Waarom hebt ge dit gedaan? En Heere, breng ons alstublieft aan de voeten van het kruis, daar worden we zacht. En daar worden we week. En dan kan ik naast David gaan liggen op mijn knieën. Simson erbij. En Lot erbij. En Rachab erbij. En Matthäus de tollenaar erbij. En Petrus die u verloochende erbij. Heere, waarom heb u uw zoon toch gegeven? Daar verbreekt het hart, daar alleen. En als we nu zo in het midden van de gemeente naast elkaar zouden mogen liggen, dan zou misschien wel de een de ander uitnemender achten dan zichzelf. Verlos ons, Heere, van het overwinningsdenken. En geef dat we veel zullen vertoeven bij het kruis. Raak onze jonge vrienden, Heere, raak jong en oud. Om Jezus wil. Amen. Psalm 111 vers 5, het is trouw al wat hij ooit beval. 111 vers 5. Ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.